Goedemorgen allemaal. Nou, u bent op staan, dat hoor ik. In de zangdienst zeiden wij tegen elkaar, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. De meesten van u hebben denk ik vanmorgen ergens in de badkamer gestaan en dan heb je zo'n spiegel en dan zie je jezelf. In spiegelbeeld. Ik dacht net, en weet u wie u toen zag? De mens die God gemaakt heeft. Als u in de spiegel kijkt, ziet u een mens die God gemaakt heeft. En God zegt van u en van mij, zeer goed. Want als hij dat zei toen hij Adam schiep, en God is altijd dezelfde, dan heeft hij dat ook gezegd toen hij u geschapen heeft en mij. En God denkt er nog steeds zo over. Dus als u nou morgenochtend voor de spiegel staat, en u ziet uzelf, bedenk dan, ik zie een zeer goed mens, want dat is wat God van me vindt. Hoe klinkt dat? Beetje wennen misschien, beetje morgenochtend 6:30, ik zie een zeer goed mens. 24/7 bent u een goed mens. Ik weet uit ervaring dat het soms lastig is om dat te geloven, want, nou, dan komt een heel verhaal, je moest eens weten, enzovoort. Ik ga er niet aan voorbij. Maar wie spreekt de waarheid? God en Jezus Christus. Dus als die van u en mij zeggen, zeer goed, ja, dan kan ik u maar één advies geven aan mijzelf. Wees het daar nou mee eens. Ja. Ja, het evangelie is zo simpel dat iedereen het kan vatten. En de mensen die het soms het beste kunnen bevatten zijn niet wij als volwassenen, maar zijn kinderen. Daarom zegt Jezus, word als de kinderen. Hij zegt niet, word kindse. Maar word als de kinderen. En weet u, ik heb heel lang gedacht, wat zou hij er nou mee bedoelen? En inmiddels denk ik, misschien bedoelt hij er wel iets heel eenvoudigs mee. Kinderen zijn spontaan, hartelijk, eerlijk. Nou, in het Engels zeggen ze, what you see is what you get. Die zijn nog niet geconditioneerd noemen ze dat. Hè? Dit doe je toch zeker niet, zo gedraag je hier niet, enzovoort. Als u heeft wel eens een geboorte meegemaakt of een babytje gezien, wat zeggen mensen dan? Ach, prachtig, dat mooie nieuwe leven, nog zo onschuldig, enzovoort. Dus word als de kinderen, volgens mij bedoelt Jezus gewoon, word jezelf, wees jezelf. Als je aan een kind vraagt, wat wil je worden? Wat zegt zo'n kind dan? Later als ik groot ben, dan wil ik... Nou, vul maar in. Nou, het hangt een beetje van de leeftijd af, maar als ze wat jonger zijn, dan willen ze piloot, brandweerman, verpleegster, juffrouw, enzovoort worden. Misschien had u vroeger ook al iets waarvan u zei, ik wil later, weet ik van wat worden. Nou, misschien is het u gelukt, misschien is uw leven heel anders gelopen. Misschien zegt u, ja, dat vond ik als kind, maar inmiddels denk ik er wel anders over. Daar wil ik het met u vanmorgen over hebben. Wie ben je en niet wat wil je worden, maar wie wil je worden? En dat zijn twee levensbelangrijke vragen. En dan meen ik serieus. Wie ben je? Weet je wie je echt bent? En weet je wie je wilt worden? Want wat je wilt worden, of wat je doet in het dagelijks leven, op een dag verandert het weer, op een dag verander je van baan, of weet ik veel. Maar wie je bent is onveranderlijk. Je moet er eens over nadenken, of dat waar is. Wie je bent is onveranderlijk. Ik ga het vanmorgen als volgt doen. Ik ga u eerst 3 bijbelteksten laten zien. De 1 gaat over wie is God. De 2 over wie is Jezus. En de 3 is, u voelt hem aankomen, wie is de mens? En wie gaat die worden? Die 3 teksten zijn eigenlijk al de essentie, maar dan blijft het een beetje abstract. Ik hou altijd van het praktisch maken. Dus daarna gaan we met u in 6 stappen, die straks allemaal netjes hier op het scherm verschijnen. Ga ik die stappen doorlopen. En dat doe ik aan de hand van het voorbeeld van het leven van Mozes. En Mozes van de tijd voordat God hem riep om Gods volk te leiden. En de Mozes van nadat God hem geroepen had. Want toen is Mozes, ja, wij zouden zeggen, een ander mens geworden. Als je het beter zegt, zeg ik, toen is hij zichzelf geworden. En daarna, u voelt hem aankomen, tenslotte ga ik het niet meer hebben over Mozes, maar over u en mij. Dan komt dat lekker dichtbij. Want daar hou ik van, dichtbij. Want zo is onze God ook, een God van dichtbij. Bij Adam en Eva, hij zocht ze op, hè, elke dag aan het eind van de dag. En waarom? Omdat hij geïnteresseerd is in de mens. En dat is hij ook in u en mij, hij zoekt u op. Ook vanmorgen. Mag ik het eerste plaatje? Ja, u leest het met mij mee. De tekst over God. Uit de NBG. Wie is God? Dat is antwoord op een vraag. Hè? Toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. Dat is een hele bekende tekst. U zou ook kunnen zeggen, ja, nou weet ik nog niks. Ik ben die ik ben. Daaronder ziet u, NB staat voor Naderse Bijbelvertaling. Dan zegt God tot Mozes, ik zal er zijn, zoals ik er ben. Dan wordt het al iets duidelijker, vind ik. Als u in de Naderse Bijbel door zou lezen, dan zegt God, ik ben er altijd. Ik ben er altijd al geweest, ik ben er nu, ik zal er altijd zijn. Zo is onze God dus. Hij is er altijd. Vanmorgen in de zangdienst zei je, je staat er niet alleen voor. Dat klopt, want God zegt tegen u en mij op dit moment, ik zal er zijn zoals ik er ben. Ik ben er altijd, ben er altijd al geweest, ben er nu, ben er morgen, altijd. Even, waar komt deze tekst vandaan? Dit is uit, ja, ik zou bijna zeggen, het verhaal waarin Mozes geroepen wordt door God. Want in Exodus 3 gaat het over dat Mozes bij die brandende braamstruik staat. Nou, had al meer zo'n braamstruik zien branden in de woestijn, dus dat was niet wat hem bezig hield, maar het feit dat die struik niet verbrandde. En God roept Mozes. Dat vind ik ook altijd zo mooi. God spreekt misschien ook wel eens tot u en mijn hart. Dan roept hij je. Zegt Mozes gelijk enthousiast, ja, daar heb ik zin in. Nee. Dus dat kan. Dus het zou kunnen als God u tot iets roept. Ja, ik kan u natuurlijk adviseren, zeg gelijk ja, maar Mozes deed dat niet. Wat hij doet, is zeggen wat hem bezighoudt. Hoe hij zich voelt bij wat God van hem vraagt. En dat mag u ook tegen de Heer zeggen. Als de Heer iets van u vraagt, lucht gewoon uw hart. Want daar is hij in geïnteresseerd. Maar die Mozes is wel een volhouder. Het is gelukkig goed afgelopen, hè, dat weet u. Maar wat zegt God op Mozes, hij zegt, dat weet u, ga mijn volk verlossen uit de slavernij in Egypte en ik heb jou geroepen, Mozes, om mijn volk uit te leiden uit de duisternis in het licht. Mozes als voorbeeld van Jezus die u en mij geroepen heeft uit de duisternis en geleid heeft uit de duisternis in het licht. En wat zegt Mozes? Die zegt, ja, wie ben ik nou dat ik naar de farao zal gaan? Dus hij zegt, ja, eigenlijk, ik zeg maar in mijn woorden, Heere God, weet u zeker dat u de goede voor u heeft. Zou God zich ooit vergissen? Nee, natuurlijk. Dus als u wel eens iets tegenkomt in uw leven, wat ik denk, waarvan u zegt, ik weet dat de Heer me daartoe roept, maar dit heb ik nog nooit gedaan. En maar God heeft u geschapen, hij weet dat u het kan. En Mozes voelt zich een beetje onzeker daarbij. Als u zich altijd zeker voelt, vind ik het heel knap van u. Dan zou ik graag willen dat u dat hier een keer komt vertellen hoe u dat doet. Maar misschien heeft u ook wel situaties van u zegt, ik voel me er onzeker bij. Ik zie er tegenop, iets nieuws, ik weet het niet zo goed. Mozes zei dat ook. En weet u wat God zijn antwoord was? Als Mozes zegt, ja, wie ben ik nou dat ik dat ga doen? Dan zegt God, ik ben immers met je. Dus als er iets is in uw leven waarvan u zegt, ik zie er tegenop, dan is Gods antwoord aan u en mij vandaag, ik ben met je. Ik ben met je. En Mozes die denkt, oké, dan ga ik naar dat volk toe. En dan ga ik ze dat vertellen. En hij zegt, Maar ja, dan gaan ze vragen, wie heeft je gestuurd? Hoe kom je erbij, zouden we zeggen, als we het iets populairder zeggen. En dan zegt God die tekst, zeg tegen dat volk, ik ben die ik ben. En daarna gaat hij vertellen, zeg maar dat het de God is van hun voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dan weten ze wel wie het is. Dat was even over wie is God. Over die tekst, ik ben die ik ben, daar kun je een preek op zich houden, misschien een andere keer. Mag ik de volgende? Over Jezus, Gods zoon. Ja, ze zeiden van alles van Jezus, de mensen. Is het Elia, is het een profeet? Het is, nou, waren ook mensen die hem niks vonden. En Jezus vraagt op een gegeven moment aan zijn discipelen. En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Nou, overbekende tekst. Simon Petrus die zegt, u bent de Christus, de gezalfde, de zoon van de levende God. Zo vader, zo zoon. Dus ook Jezus is altijd bij u. En ook Jezus zegt van u en mij, ik vind je zeer goed. Ja, u voelt hem aankomen, deel 3. Ja, wat vindt u van deze tekst? Want, hoopvol, mooi. Laat het maar even op u inwerken. Want dat is wat er over u en mij gezegd is. U zult volmaakt zijn zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Dus terug naar mijn tweede vraag van het begin. Wie wil je worden? De belofte die Jezus hier uitspreekt voor u en mij is. U zult volmaakt worden zoals uw hemelse Vader volmaakt is. God is het al. Wij zijn naar zijn beeld geschapen. Wij kunnen het worden. En weet u, Jezus had dit niet zelf verzonnen. Hij zegt ook, hè, ik doe niet zonder dat ik het van mijn Vader heb gehoord en gezien. Maar wat hij hier doet, is een tekst aanhalen die al in het Oude Testament staat. En deze tekst staat letterlijk in Deuteronomium 18 vers 13 voor de liefhebbers. Daar staat, wees u nou volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Dus als God en Jezus dat van u en mij zeggen, dan is het mogelijk. Bij de volgende ziet u ze nog een keer alle drie onder elkaar. Dat is voor de samenvatting. Wie is God? Wie is Jezus? En wie kunt u worden volgens God en Jezus? Ja, en nu even naar de praktijk. Hoe werkt dat dan? Nou, we beginnen eenvoudig met het volgende plaatje. Omgeving, wat bedoel je daarmee, Roel? Nou, klik maar door, dat gaat over waar ben je? U bent nu in gebouw de Ark. Dat is de omgeving waar u nu bent. Morgen bent u ergens anders, straks gaat u naar huis. Dat is waar ben je? Dat is iets zichtbaars. En waar u bent, bij de volgende, daar gedraagt u zich op een bepaalde manier. Ik weet niet hoe het hier bij u gaat. Maar er zijn een soort ongeschreven regels van, zo doe je het in de gemeente. En er zijn ook dingen waarvan je zegt, dat doe je toch zeker niet als je in de gemeente bent. Ik hoef van u niet te weten wat je hier dan niet doet of wel doet, maar u herkent het wel. Ik zie een paar mensen glimlachen, hè? Dat doe je toch zeker niet. Daar zit iets achter. Dus je bent ergens, hier nu in deze zaal. Klik maar even door. En daar doe je iets. U bent op het ogenblik naar mij aan het luisteren en u doet nog veel meer. U kijkt, u denkt mee, u bent benieuwd hoe het verder gaat enzovoort. Hoop ik tenminste. Ja, kwaliteit en vaardigheden, waar gaat dat over? Klik maar door. Dat gaat over wat je kunt. Want u kunt nog veel meer dan alleen wat u doet op het ogenblik. Misschien bent u heel creatief of muzikaal of gestructureerd of een liefhebbende dochter of noem maar in. Nou, u kunt nog veel meer dan wat u op het ogenblik doet. Ik hoop dat u geïnteresseerd bent in te ontdekken, wat kan ik allemaal? Want er is er één die dat weet, God uw schepper. En die is zo benieuwd of u uw eigen talenten en gaven al ontdekt heeft die erin gelegd heeft. En of u er ook wat mee gaat doen. Deze dingen, klik maar door. Dat zijn zichtbare dingen. Want wij zitten hier, wij doen hier iets. Nou, en wat je kunt, dat zie je ook. Muzikanten, met dank voor de mooie begeleiding, jullie kunnen goed muziek maken. Dat zijn zichtbare dingen. Dit gaat nog niet over wie je bent. Of wie je gaat worden. Want dan gaan we een niveautje dieper. Dat gaat over onzichtbare dingen. Kijk, wat je doet, je gedrag, daar zit iets achter, iets onzichtbaars, namelijk uw opvattingen, uw waarden en overtuigingen. Want als je zegt, dat doe je toch zeker niet, dan zit er iets bij u in uw hoofd van een opvatting. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Als u rent voor een rood verkeerslicht, dat is wat u doet en dan heeft u de opvatting, ik hou me aan de verkeersregels. Dat u rent voor een rood verkeerslicht is zichtbaar. Dat u de opvatting heeft, ik hou me aan de verkeersregels, is niet zichtbaar. Nou, zo kun je tig voorbeelden verzinnen, maar ik geef maar één voorbeeldje. Dus waar dan overtuigingen, mag ik de volgende, dat gaat over, wat vind je? Ik hoop dat u meedenkt, want uiteindelijk komen we natuurlijk, dat voelt u aan bij de vraag waar ik mee begon, wie ben je? Dus we gaan nog even een stapje verder, want dit is lekker vrijblijvend. Dit is ook nog wel aardig. Maar hoe dichterbij, hoe meer het over u en mijn hartengesteldheid gaat en over wat u gelooft. En of dat nou overeenkomt met wat God van u vindt. Dus dat is voor sommige mensen heel vertrouwd. Tegen de Heer kun je alles zeggen. Sommige mensen denken ook tot hier en niet verder. Het zou kunnen dat u dat bij sommige medemensen heeft. Als u vervelende ervaring heeft met mensen, je hebt ze je vertrouwen gegeven en je vertrouwen is beschaamd. Nou, ik zeg het heel erg direct. Ik kijk wel linkeruit om dat de volgende keer nog een keer te doen. Want dat heeft zeer gedaan de vorige keer. Ze hebben me op mijn ziel getrapt. Daar ga ik niet lichtzinnig aan voorbij, want dat doet echt zeer natuurlijk. Dus ik raad u wel aan om gewoon heel praktisch en nuchter bewust te zijn van, hey, hoe vertrouwd is het? Hoe ver kun je je hart geven aan iemand? Er is er één aan wie je altijd je hart kunt geven, en dat is onze Heer Jezus Christus en God zijn Vader. En weet u waarom dat kan? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want God heeft alles gegeven. Bij de schepping heeft hij alles gemaakt zodat u en ik hier mooi kunnen functioneren. En om ons te redden heeft hij zijn zoon gegeven. Dat is nou liefde. Onvoorwaardelijk te vertrouwen zijn ze. Dus als Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop, dat u de deur van uw hart misschien voor sommige mensen gesloten houdt, is soms zelfs wel eens verstandig. Beetje afhankelijk van wie het is, hè. Als Jezus aan de deur van uw hart klopt, doe hem altijd open. Want dan kan hij binnenkomen. We gaan verder. Missie. Ik weet niet of u in een bedrijf werkt of heeft gewerkt. De meeste bedrijven hebben zo'n missie. Dat is zo'n één regel van wat is ons bestaansrecht? Waar doen we het voor? Dat gaat over wat wil je? Klik, wat wil je? Ja. Als ik het tegen u moet zeggen, tegen mezelf. Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? Dat je zegt, joh, daar ga ik voor. Dat drijft me in het leven. In ieder geval, als je christen bent, is er één ding wat je drijft in het leven. De wederliefde tot Christus. Misschien nog een heleboel andere dingen, maar in ieder geval, liefde tot de Heer en tot zijn plan. Nou, laatste stapje, en dat noemen wij dan identiteit. Dus daar komt hij. Wie ben je? Als mensen iets ernstigs meemaken in hun leven, een ernstige ziekte of voor de heel ouderen onder ons een oorlog, de Tweede Wereldoorlog of wat dan ook. Als je heftige dingen meemaakt, dat brengt je terug bij de kern van je bestaan. Want dan stel je de vraag, wat is de zin van het leven? Wat is het doel van mijn leven? En er zijn mensen die hebben heftige dingen meegemaakt en dat brengt ze bij iets heel simpels. Een levensveranderende gebeurtenis. Dus het gebeurt er dat je zegt, hij of zij is veranderd sinds hij dat heeft meegemaakt. Het is een ander mens geworden. En dat kan twee kanten op werken. Heel kort, een negatieve kant. Hè. Iemand kan verbitterd raken in het leven door wat hij heeft meegemaakt. Iemand kan ook zeggen, dankzij de Heer ben ik ten goede veranderd. Vroeger was ik een stilgesloten vogeltje, ik noem maar wat. En tegenwoordig durf ik mensen letterlijk recht in de ogen te kijken. Omdat wat God van me vindt, namelijk dat ik een goed mens ben, dat geloofde ik vroeger helemaal niet. En dan ben ik inmiddels gaan geloven. En dan geldt uw geschieden naar uw geloof. Dan ga je dat merken en ervaren. Wie ben je? U heeft allemaal uw hart aan de Heer gegeven. Dat is in ieder geval een levensveranderende gebeurtenis geweest. Nou, dit was even de theorie in 6 stappen. Nou, het leven van Mozes. Laat deze maar staan, dit is het laatste plaatje, maar deze laat ik staan om een verhaal toe te lichten. Mozes, ik zou bijna zeggen voor zijn bekering. In welke omgeving leefde Mozes? Hij werd gered uit het biezen mandje. Er staat trouwens in de grondtekst de ark. Het woord betekent ark. En niet biezen mandje, zoals wij dat geleerd hebben. Door die prinses, de dochter van de farao. Waar heeft Mozes de eerste 40 jaar van zijn leven doorgebracht? Aan het hof van de farao. Ik weet niet of u zich er wel eens een voorstelling van geprobeerd heeft te maken. Maar dat was natuurlijk een leven in luxe en in weelde. Farao knipte met zijn vingers. En iedereen ging lopen voor hem. Dat was ook niet voor niks. Want als je dat niet deed, dan was het ook ongeveer zo. Er bestond geen democratie en geen overleg. Farao's wil was wet. Dat is wat Mozes 40 jaar lang heeft meegemaakt. Dus hij was gewend. Je doet zo. En dan doen ze het. Dan gaan ze lopen voor je. Dat was Mozes zijn omgeving. Daar heeft hij wel een verkeerd idee aan overgehouden. Namelijk, ik heb het voor het zeggen. En wat gebeurt er bij Mozes? U kent dat verhaal. Zijn gedrag. Hij wist wel dat hij uit een ander volk kwam. Het volk van de Hebreeën, van de Israëlieten. Dus op een dag ziet hij die Egyptenaar, die een paar mensen van zijn volk heftig onderdrukt. Hij accepteert dat niet en hij slaat, u weet dat, die man gelijk dood. Hallo? En wat doet hij vervolgens? Hij vlucht onmiddellijk. Dat is natuurlijk niet zo gek, want ik zei u net, hij wist, die farao doet zo een knip met zijn vingers en hij beslist over leven en dood. En Mozes wist één ding heel goed. Nu ik er eentje van het volk van farao heb doodgeslagen, moet ik vluchten voor mijn leven. Dat was het gedrag van Mozes. Bleek daar ook nog een bepaalde kwaliteit of vaardigheid uit? Jawel, maar dan in negatieve zin. Want wat gebeurde er? Hij werd boos, hij werd agressief en hij werd gewelddadig. En wat gebeurde er van binnen in het hart van Mozes? Er zat natuurlijk iets. Hij vond er iets van. Hè? Hij had een bepaalde overtuiging. En wat was zijn overtuiging? Dat mag niet. Dat mag niet wat die Egyptenaar iemand van mijn volk aan doet. Je mag zo niet met iemand omgaan. Hij vond dat onrechtvaardig. Nou, daar gaat het nog wel goed, hè? Dat je een hekel hebt aan onrecht. Weet u waar het verkeerd ging? Dat hij het recht in eigen hand ging nemen. Want er staat helemaal nergens toen dat gebeurde. Toen overlegde Mozes met God en hij zei, Heer, wat moet ik hiermee? Ik hoop dat u intussen ook voor uw eigen leven bepaalde situaties voor de geest kunt halen waarvan u zegt, ja, er gebeurt er iets en ik voelde het zo in me opkomen. Tel nog even tot 10 en vraag, Heer, wat moet ik hiermee? Ga niet het recht in eigen hand nemen. Ik heb hier een paar jaar geleden een keer u iets verteld over Daniël. De naam Daniël betekent, God is mijn rechter. El is God, en dat eerste stukje betekent rechter. God is mijn rechter. Dus doen ze u of mij wel eens onrecht aan? Het antwoord is, ja. Ga naar God, dat is uw rechter. En dat was Mozes zijn allergrootste fout hierin. Hij nam het recht in eigen hand. Goede principes, verkeerd uitgepakt. Het goede principe, ik wil geen onrecht hebben. Maar ga naar God, die is rechter. Neem niet het recht in eigen hand. Ja. Nou, laat ik deze even overslaan, anders ik ga ook even op de tijd letten. En dit, wie ben je, identiteit, ja, daar staat niet zoveel over, maar ik dacht net, Kijk, als die farao was een soort god voor die mensen, want die besliste namelijk over leven en dood. En Mozes, dat was de wereld waar hij vandaan kwam. En hij had dat gezien. En hij was, ik zal maar zeggen, de oogappel van de farao. Dus hij ging zich net zo gedragen. Zijn diepste overtuiging, toen hij die Egyptenaar doodsloeg, was: mijn wil is wet, ik bepaal wat er gebeurt. En dan ben je aan het heersen in plaats van aan het dienen. Nou, dan hoef ik u niet te vertellen waar dat vandaan komt. Want wie wil er heersen? De Satan en zijn boze geesten. En wie wil er dienen? De grootste onder u zal alle dienaar zijn, zegt Jezus. Zo ging het bij Mozes. Zo ging het later ook bij Nebukadnezar in Babel. Dat was eenzelfde soort type als de farao. Symbool voor Gods tegenstander. Dus het voorbeeld wat ik u net vertelde, Mozes voor zijn bekering, zo niet. Mozes, u weet het, vlucht naar de woestijn. Hij komt terecht bij Jethro, dat werd later zijn schoonvader. En daar heeft hij 40 jaar in de woestijn geleefd en daar is hij een ander mens geworden. Dat vormt hem, want weet u, het was zo'n groot contrast. Want in Egypte was het aardse rijkdom en welvaart, in de woestijn is het elke dag vechten om aan eten en drinken te komen. Daar is het armoede. Aardse armoede. Maar hij heeft wel hemelse rijkdom daar leren kennen. Wat gebeurt er met Mozes? Die tekst, ik ben die ik ben, wat ik u vertelde over de ontmoeting van Mozes met God, dat heeft hem veranderd. Dat heeft hem ten goede veranderd. Toen is hij zichzelf geworden. Toen hij de Heer ontmoette in zijn leven, toen is hij zichzelf geworden. Dat geldt ook voor u en mij. Als u de Heer ontmoet in uw leven, dan wordt u uzelf. Want God, God vraagt aan Adam en Eva wel, waar ben je na de zondeval? En bij Mozes, want hij kende Mozes, hij wist wel het goede hart van Mozes. En dat wist Jezus ook van Petrus, toen Petrus als haantje de voorste zei, dat gaat niet gebeuren dat ze u dit en dat gaan aandoen. Hij kent uw hart. Hij weet wel hoe goed uw hart is. Dat het er wel eens tot verkeerd gedrag leidt. Ja, maar je gedrag is niet wie je bent. Ik zei het heel snel, hè? Je gedrag is niet wie je bent. Want als u zegt, ja, mijn gedrag is wel wie ik ben, maar u heeft zich vast wel eens verkeerd gedragen, dan zou u verkeerd zijn. Dat gaat niet, want God zegt, u bent enkel goed. Dus je gedrag is niet wie je bent. Je gedrag komt voort uit een overtuiging, maar we gaan de identiteit, want dat is wat God gelijk doet. Hij gaat gelijk naar de kern van de zaak en hij zegt tegen Mozes, ik ben er altijd. Ik ben het. Ik roep je. Ik ben bij je. God gaat gelijk naar je hart. Die heeft geen behoefte aan buitenkant, aan toneelspel. Ik ga het niet invullen ook. U begrijpt het wel. En Mozes, zijn hart staat open voor wat God tot hem zegt. En dat verandert je. Want wat gebeurt er? Wat zegt God eigenlijk? Mozes, jij hebt het idee dat die farao, dat de allerhoogste is. Dat die de baas is. Dat heb je geleerd. En toen dacht je, ik doe ook zo en dan gebeurt er ook wat. Maar ik ben de allerhoogste, zegt God tegen Mozes. Ik bepaal het. En Mozes, die beseft dat. En die beseft dus ook, als God het bepaalt en als hij me roept, dan ga ik en dan kan het ook. En hij gelooft dat op een niveau van missie. Wat wil je? God roept hem om zijn volk te leiden. Maar niet uit eigen kracht, Mozes, maar ik ga met je mee. Ik zal je helpen, ik zal je leiden. En Mozes beseft ook, ik hoef dus niet zelf voor rechtvaardigheid te zorgen. God gaat daarvoor zorgen. Ik hoef het niet uit eigen kracht te doen. Hij leert om op God te vertrouwen in plaats van op zijn eigen kracht. En dat wordt Mozes een overtuiging. We hebben een mooi lied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want, oud lied. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij zeer nabij. Of steeds nabij. Weet u waar dat toe leidt? wat de kwaliteit van Mozes wordt nadat hij dat heeft meegemaakt, dan wordt hij van een moordenaar de meest zachtmoedige mens op aarde. Leest u thuis maar eens na, als u het wil lezen, staat in Numeri 12, vers 3. Daar staat van Mozes dat hij de meest zachtmoedige mens op aarde was geworden. Dat is een contrast, het recht in eigen hand nemen en een moord plegen naar de meest zachtmoedige mens op aarde. Zo groot is de verandering die God in een mensenleven kan aanbrengen. En niet alleen toen bij Mozes, maar ook vandaag bij u en mij. Dus wat het ook is, alles is mogelijk bij onze goede God. Alles, nog steeds. Gisteren, heden, steeds dezelfde. Mozes werd een van God afhankelijke leider. Zoals Jezus onze leidsman ten leven is. En Jezus ook zei, ik doe niet zonder dat ik het van mijn vader heb. Jezus was en bleef ook van zijn vader afhankelijk. Zeg dat ook, niet alleen zeg het, maar doe het vooral in de praktijk. Leef in afhankelijkheid van God. Dan gaat het goed met u en mij. Dan leeft u naar zijn bedoeling. En de omgeving, waar kwam Mozes in terecht? Nou, ik heb u al verteld, hij ging weg naar die moord van het Hof van Egypte en hij kwam in de woestijn terecht. En daar heeft hij met het weerspannige volk nog 40 jaar doorgebracht. Dat was natuurlijk niet Gods bedoeling, hè? Dat Mozes 40 jaar in de woestijn rondzwierf met het weerspannige volk. En wat Gods bedoeling helemaal niet was, was dat Mozes op aarde nooit het beloofde land heeft bereikt. Maar dat is op aarde. Want heeft Mozes in hemels gezien het beloofde land bereikt? Ja. Ja, natuurlijk. Als u zegt, hoe kom je daarbij? Nou, moet u zo maar eens over nadenken. Hoe denkt u dat het anders kan dat bij de verheerlijking op de berg dat Jezus Mozes en Elia ontmoeten? Dat kan alleen maar als Mozes in geestelijke zin zijn bestemming bereikt heeft. Waarom is Mozes zijn graf nooit gevonden op aarde? Omdat hij bij God was. Waar leidde dat nieuwe gedrag van Mozes toe? Wat leidde tot, u kent het, na die 10 plagen, de doortocht door de Schelfzee, Farao en zijn leger werden vernietigd, symbool voor onze strijd tegen het rijk der duisternis. Zoals Mozes het bleef volhouden en iedere keer zei, Heer de God, hoe nu verder, hou het ook vol, want op een dag zult u in uw leven de overwinning meemaken. En dat hele volk zei tegen Mozes iedere keer, ja Mozes, na plaag 6, 7, 8, kap er nou maar mee, want het gaat van kwaad tot erger. Nou geloven we het niet meer. Nadat die 10 plagen geweest waren, gingen ze met hem mee en geloofden ze erin, totdat ze bij die Schelfzee kwamen en zeiden, ja, wat heb je nou gedaan? Nou houdt het op. Ja, wat voor mensen onmogelijk is, want menselijkerwijs was dat natuurlijk onmogelijk. Je staat voor zo'n zee, met honderdduizenden mensen en dieren enzovoort, en achter je komt dat professionele leger van Farao je achterna. Dan krijg je het natuurlijk, als je alleen op het aardse ziet, benauwd. Dus er was maar één oplossing en dat was zicht op het hemelse. En Mozes, als leider van het volk, had geleerd om op God te vertrouwen. En hij luisterde naar God en daardoor gebeurden er wonderen. U en ik zullen ongetwijfeld situaties mee hebben gemaakt of nog meegemaakt in uw leven. Waar u zegt, dit is onmogelijk op te lossen. In een aardse zin zou dat best kunnen kloppen. Stel je vertrouwen op God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Niet voor nu, maar Mozes werd daar zo blij van dat hij een mooi lied ging zingen. Moet u zelf maar eens opzoeken in Exodus 15. En dat heet het lied van dankbaarheid en overwinning van Mozes. En dat zong hij met het hele volk. Uit dankbaarheid, als God u verlost heeft en Jezus Christus u bevrijd heeft, dan komt er bij mij tenminste, ik hoop ook bij u, een lied van dankbaarheid. He, of je nou goed of slecht kunt zingen, dat bedoel ik niet. Maar dan komt er dankbaarheid in je hart, omdat je opnieuw gemerkt hebt, hoe trouw is hij. Ik heb dit met u doorgenomen, Mozes van voor het God hem riep en terug nadat God hem riep. En nou u en ik, Hoe zit het ermee? Wie bent u en wie wilt u worden? Wilt u net als Jezus Christus ook een zoon van de levende God genoemd worden? Natuurlijk is het antwoord ja. Hè, dat snap ik wel. Zien de mensen het al aan u? Zeggen ze het al van u? Hoeft u van mij niet te beantwoorden. Maar het begint ermee wat ik zei. Wat God van u zegt, een zeer goed mens, dat is de basis om uit te groeien van een kind van God tot een zoon van God. Dus begin met te geloven, ik ben zeer goed omdat ik naar Gods beeld geschapen ben. Als u dat niet gelooft, dan kunt u het die kant op wel vergeten. Want dan zegt u, oh, ik heb weer dom gedaan en dat komt omdat ik niet deug. Ja, maar als u gelooft dat u niet deugt, dan gaat het niks worden natuurlijk. Dus geloof nou wat God zegt, je bent een zeer goed mens en als je dat niet met je, alleen met je hoofd gelooft, omdat ik het zeg, maar met je hart, met je innerlijk, dan gaat dat ook leiden uiteindelijk tot gedrag wat daarmee overeenkomt. Het is omgekeerd, als mensen een bepaald gedrag vertonen, probeer dan even een stapje verder te gaan en je af te vragen, ik gedraag me nu zo of die ander gedraagt zich zo, wat zou erachter zitten of eronder, totdat je hieruit komt. Met welke ogen kijkt God naar die ander en naar mij? Zie nog eens wat moois, als je met Gods ogen kunt gaan kijken. Dus mijn oproep aan u is, dit hè, de zichtbare dingen, die blijven wel, maar ga altijd gelijk de verbinding leggen met dat onzichtbare, want daar zit de kern van de zaak. Bekijk het met Gods ogen. Dus niet bekijk het maar, bekijk het met Gods ogen. Weet u wat u dan ziet? Dan ziet u een prachtig mens. Dan kijkt u straks bij de koffie maar even naar die mensen die u hier al jaren kent. En misschien wel net diegene van u denkt, dat is mijn type niet. Of heb je dat niet, dat is mijn type niet. Maar daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Die 12 discipelen van Jezus, die dachten misschien van elkaar, dat is mijn type niet. En weet u wat Jezus van die 12 dacht? Dat zijn allemaal prachtige mensen. Mooi dat ze zo verschillend zijn, dat is de veelkleurige wijsheid van God. En dan had ze allemaal nodig. God en Jezus hebben u en mij nodig om zijn plan werkelijkheid te laten worden. Of u nou die stille, ingetogen mens bent, die alles heel goed doordenkt, of dat u nou hier op het podium staat, of dat u op de achtergrond altijd klaar staat voor uw medemens of wat dan ook. De Heer wil niet zonder u en hij kan niet zonder u. Dat is liefde, hè? Dus wie ben je? Een door God zeer goed geschapen mens. Wie wil je worden? Dat is uw eigen antwoord, dat is mijn eigen antwoord. Mijn verlangen is te worden een volwassen zoon van God. Net als Jezus Christus, mijn grote voorbeeld. En bij mezelf zo af en toe is deze 6 stappen te doorlopen. Als het hier niet lekker gaat, ga hier naartoe. Want in de kern van de zaak zit het hartstikke goed bij u en mij. En als dat nou tot je doordringt, dan komt het hier ook wel goed. En God heeft vanaf het allereerste moment in de mens geloofd. En dat is hij blijven doen. Er staat geen komma achter zeer goed. Er staat niet, ja, Adam, daar ging het wel goed, maar na de zondeval is er toch wat misgegaan. Ja, er is wel wat misgegaan, maar niet met de mens die hij geschapen heeft. Toen het Rijk der Duisternis steeds meer grip kreeg op de schepping en op de mens, dat ging mis. Maar aan de mens zelf is niets gaan mankeren. Er mankeert niets aan u. Hoe klinkt dat? Er mankeert niets aan u. Want dat vindt God van u en dat vindt Jezus van u. Gaat het met uw gedrag altijd goed? Misschien kan het beter. De Heer is bij u. Ik zal er altijd zijn. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben altijd bij je. Ik help je. Ik steun je. Ik leid je door mijn heilrijke rechterhand. En om u tegemoet te komen, biedt hij aan dat hij met zijn geest in u wil komen wonen. Want als je me vraagt, krijg je als mens alles voor elkaar in het leven? Dan is mijn antwoord, zonder de Heer niet en met de Heer wel. Lukt het altijd in toenemende mate? En dat heeft maar met één heel simpel ding te maken. Zoals Mozes zijn hart openstelde voor God. Stel je hart wagenwijd voor hem open en zeg: Heer, zoals Jezus dat zei, hier ben ik om uw wil te doen. U wil ik dienen met al wat in me is. Ik wil niet heersen, ik wil dienen. Ik wil me laten leiden en inspireren door uw geest. En samen met u is het mogelijk omdat u het zegt. Stel je voor, er zit nog een stemmetje in je hoofd die zegt: ja, dat is wel mooi verteld, maar. Dan ga ik het nog één keer doen. Want het maarstemmetje kan bijvoorbeeld zeggen: ja, maar dat is God, dat ben ik niet. Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. En Jezus was op aarde een mens als elk van ons, zingen wij in een lied. En als het in het leven van Jezus mogelijk was, ons grote voorbeeld, dan is het ook in uw en in mijn leven mogelijk. En weet u waar dat toe leidt? Dat leidt ertoe dat wij bouwen aan het lichaam van Christus met Jezus als hoofd. En daar maken wij God blij mee. Want dan zegt God: ik zie in jouw leven, in deze gemeente, onder leiding van Jezus Christus, mijn zoon, zie ik die volwassen geestelijke mens tevoorschijn komen. En God zag het al vanaf het begin nu, hij ziet het nu. En hij helpt u graag dat het ook in uw en mijn leven tevoorschijn gaat komen. En ik hoop dat u zegt: en dat verlang ik, Heer, dat is mijn gebed en mijn wens, dat u zichtbaar wordt in mijn leven, in hemel en vooral op aarde, in elkaar. Amen.